boek gaat over foute ouders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Welke fouten, tussen aanhalingstekens, hebben uw ouders in deze periode gemaakt?
Ja, ik wil wel een kleine correctie erop aanbrengen, want het heet Tuin en Vriendschap, hè?
Ja.
En het gaat wel onder andere over foute ouders, maar er zitten twee verhaallijnen in het boek. De eerste verhaallijn, dat zijn betreft de gevolgen van de oorlog.
Mm-hmm.
En mijn ouders waren lid van de NSB, dus dat antwoord op uw vraag.
Ja.
Maar mijn vrouw, die is, de ouders van mijn vrouw, die verloren twee kinderen in het bombardement op Feyenoord. Dus in juni 1940.
Ja.
En we hebben dus wel allebei wel aardige, ja, de nodige gevolgen van de oorlog ondervonden.
Ja, maar dan inderdaad twee verschillende verhaallijnen.
Ja, precies. Maar het boek gaat niet alleen over kommer en kwel. Zeker niet. Want de tweede verhaallijn is de vriendschap. En de vriendschappen die wij moreel en artistiek op de been gehouden hebben, daar gaat het ook over.
Ja.
Maar terug naar uw vraag.
Ja.
De foute ouders.
Ja. Nou ja, op een gegeven moment na de Tweede Wereldoorlog zijn foute ouders hard aangepakt, hè, door de Nederlandse regering. Welke straffen hebben uw ouders gekregen?
Mijn moeder heeft 8 maanden gekregen en mijn vader 3 jaar.
Ja. En wat was nou het gevolg van het opleggen van deze straf van uw ouders voor u?
Nou, dat hij natuurlijk 3 jaar niet bij zijn gezin was. En de eerste 8 maanden hadden wij dus helemaal geen ouders. En waren wij, dat zijn dus broers, zussen en ik, en zijn dus ondergebracht bij familie.
Ja.
Wij waren voor die tijd namelijk gevlucht op Dolle Dinsdag, toen heel veel NSB'ers en collaborateurs de wijk namen, zijn wij naar Duitsland gevlucht, omdat mijn vader bij een Duits bedrijf werkte, een machinefabriek. En we zijn dus naar Hannover gevlucht en hebben daar een goed half jaar van de laatste oorlogsjaar doorgemaakt.
Ja. Nou ja, en als u nou terugkijkt op uw jeugd, hoe zou u uw jeugd nou willen omschrijven?
Ja, eigenlijk moet je achteraf zien. En dat is het gekke, want zo'n jeugd wordt eigenlijk verzwegen. Dat hebben we natuurlijk. Dat is natuurlijk in heel veel gevallen hoe die jeugd ook is. Maar als er een traumatische aanleiding is, of dat nou jappenkampen zijn of in mijn geval dus de foute ouders, dan heeft dat gevolgen, maar het wordt wel verzwegen. En dat is in ons geval ook zo geweest.
Ja. En
heeft u nou, zeg maar 65, 70 jaar verzwegen.
Ja. En heeft u er nou later nog wel eens met uw ouders over gesproken, de keuzes die zij gemaakt hebben? Of is
nee,
dat, eigenlijk,
dat is juist het punt, dat daar nooit over gesproken is.
Ja.
Ook niet in ons gezin en ook niet naar buiten toe is, hebben we dat verhaal verteld.
Ja, en nou loopt er natuurlijk die andere lijn, waarbij eigenlijk zeg maar uw vrouw eigenlijk zeg maar het bijna tegenovergestelde meegemaakt heeft, dat zij familieleden verloren heeft in de Tweede Wereldoorlog.
Ja dat is ook een heel tragische zaak geweest. Het bombardement van Feyenoord, dat weten niet zoveel mensen. Maar dat is een van de 300 geallieerde bombardementen geweest op Rotterdam. En er waren die, het is kort na het verongelukken van die twee kindertjes dus geboren. En neem je natuurlijk ook een stuk geschiedenis mee.
Ja, het lijkt me overigens wel moeilijk om die twee zeer persoonlijke verhalen eigenlijk zeg maar in een boek te gaan vervatten.
Ja, maar het zijn ook losse verhalen, althans los van elkaar staande verhalen. En ze hebben natuurlijk alles met mijzelf te maken, want het zijn echt biografische verhalen, het zijn persoonlijke verhalen. Maar het zijn natuurlijk op zichzelf staande feiten.
Mm-hmm.
En daar kan je dus natuurlijk een verhaal over maken. Ja. Zeker wanneer je direct betrokkenen bent.
En hoe heeft u het verhaal van uw vrouw eigenlijk opgetekend? Heeft u haar geïnterviewd of hoe heeft u dat aangepakt?
Nou, dat verhaal was mij natuurlijk bekend doordat ik door mijn schoonouders, die overigens ook daarover heel weinig spraken. Hè. Dat is typisch dat mensen over de meest traumatische ervaringen in hun leven, ja, weinig spreken, dat we stoppen. En dat hebben zij dus ook min of meer gedaan. Ze voelden zich ook altijd een beetje, teleurgesteld over de weinige aandacht die daaraan geschonken is. En pas nu kort geleden, een paar maanden geleden, is een boek uitgekomen, Target Rotterdam. Mm-hmm. Waarin een opsomming gegeven wordt van al die bombardementen die in Rotterdam geweest zijn. En waar dit ook met een paar regeltjes in staat. Maar ja, ik heb natuurlijk het persoonlijke verhaal gehoord. En van mijn vrouw zelf en van mijn schoonouders natuurlijk.
Ja, ja. Nou bent u zelf beeldend kunstenaar geworden. Hè? Zijn uw ervaringen uit uw jeugd nou ook terug te vinden in uw kunstwerken?
Ja, dat is zeker waar. Als ik zo de geschiedenis door terugga, dan gaat het... Het heet niet voor niks puin, hè, maar... Een paar jaar geleden toen schreef historicus Dick Fuik over mij van... Jan Wagner heeft een passie voor puin ontwikkeld. Dat klonk... klinkt heel dramatisch, maar het is wel zo. Ik ben toch altijd bezig met de geschiedenis, met vergankelijkheid, met dingen die kapot zijn, met nostalgie. Dus het heeft altijd een wortel in het toch in de geschiedenis. En dan bij mij is dat dan vaak ook natuurlijk die persoonlijke geschiedenis van die Tweede Wereldoorlog.
Ja, en hetgeen wat uw vrouw heeft meegemaakt, is dat nog op een of andere manier eigenlijk zeg maar in beeldende kunst terug te vinden?
Nee, niet als verhaal. Maar wel dat ik dus inderdaad een je kan het geen obsessie noemen, maar ik ben wel altijd met vergankelijkheid, met puin, met bombardement, met de oorlog, met ideeën over de oorlog bezig. Of dat dan gebombardeerde steden zijn of de herinnering aan de 18 doden van Jan Kampert. Het heeft altijd wel een link naar het verleden. Moet ik eigenlijk nu ik... Achteraf hè, moet ik dat eigenlijk constateer ik dat eigenlijk goed wat voor invloed dat gehad heeft.
Ja, en overweegt u nou ook nog om een tweede boek te gaan schrijven of zeggen we nou, ik heb nu mijn ervaringen wel gedeeld?
Nou, ik heb deze ervaringen wel gedeeld, maar ik heb al wel meer geschreven maar dan al wat verhalen, want ik ben lid van kunst van tekengenootschap Pictura en in Dordrecht. En in dat tijdschrift heb ik wel verhalen geschreven, maar die gaan gewoon heel andere kanten uit. Maar ik had de behoefte om dit verhaal toch eens een keer in de openbaarheid te brengen. En dat was de aanleiding om mijn hele leven eens even door te gaan. Eens even onder de loep te nemen en daar is dit boek dan uit ontstaan.
Ja. Nou, het is in ieder geval heel mooi dat u het eigenlijk zeg maar, nu aan het papier heeft toevertrouwd. Mensen kunnen natuurlijk het boek gewoon aanschaffen. Ik neem aan dat het in de meeste boekwinkels gewoon te kopen is of te bestellen is.
Ja, en ook op webwinkels. Te bestellen in ieder geval. Het ligt in heel veel boekhandels ligt het ook, ja. En, maar het is gewoon over te bestellen.
Ja, en als mensen een keertje wat meer van uw kunstwerk willen zien, kunnen ze dan ook een keer uw atelier gaan bezoeken?
Nou, dat is ook een mogelijkheid hoor.
Ja. Nou ja, ik denk als mensen het boek gelezen hebben, dat mensen misschien toch de link willen maken tussen hetgeen wat in uw boek beschreven staat en eigenlijk zeg maar wat u als beeldend kunstenaar maakt.
Dat zou kunnen, ja.
Ja.
Ik heb een atelier in Kralingen, in de Lambertusstraat.
Oké, en ik neem aan dat u een website heeft waar mensen dat terug kunnen vinden.
Ja, ik heb dat is. Die website heet De Adem van de Tijd.
De Adem van de Tijd.
Dat is genoeg, hè?
Ja, dat zegt genoeg.
Ja.
Nou, hartstikke goed. Heel hartelijk dank voor al deze informatie en heel veel succes bij alle werkzaamheden die u gaat uitoefenen.
Ja, dank u wel.